onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 84. Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 85, het tweede vers, waarin we ook zingen: zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij. Het tweede vers van Psalm 85 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zullen we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, zo gaf u ons alweer het begin ook van deze tweede dienst. Dat we zo even al de psalmen met elkaar mochten zingen en ook die eeuwenoude geloofsbelijdenis mochten naspreken. En zo mag ook deze middag uw woord weer in ons midden open gaan. En Heere, dan mochten we vanmorgen horen dat u al zo laag wilde afdalen. En dat u als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, uw hele volk bent nagewandeld. En dat die oproep tot bekering, maar ook die rijke nodiging van het evangelie, in dat hele rijk van Israël en van Juda moest worden bekendgemaakt. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En u weet, Heere, wat dat woord ook vanmorgen met ons heeft gedaan. En wat het heeft teweeggebracht in onze harten. Dat we de randen mochten buigen. Dat we de randen mochten vallen met ons hele hart. Of dat we daar dezelfde onder gebleven zijn. En Heere, dan mochten we net ook zingen die psalm die ook zo vol is. Ook van dat verlangen naar uw huis, naar het heiligdom. En Heere, dat we zo dan ook vanmiddag hier naartoe zouden gekomen zijn. Met die ene roep in ons hart. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En die ook aan mijn ziel het leven geeft. Want Heere, dat is toch een gebed waar we hier op aarde nooit bovenuit zullen kunnen groeien. Een gebed, Heere, wat nodig is in ons leven. Wanneer wij nog geestelijk dood zijn. Wanneer wij nog begraven liggen in het graf van onze geestelijke doodstaat. Heere, mag dan deze middag uw woord zijn in betoning van geest en van kracht. Juist ook als we straks mogen gaan horen over dat rijke en wondere werk van uw Heilige Geest ook in de wedergeboorte. Dat u het zelf bent, Heere, die dode zondaren levend maakt. Dat u het bent, Heere, die gesloten harten opent. Dat u het bent die ons verstand wilt verlichten. En die ook onze wil wilt vernieuwen en wilt heiligen. Zodat wij gaan willen wat u wilt. Heere, mag het zo deze middag zijn. Als de bediening van uw woord daar is en uw woord mag klinken. Als een zaad van de wedergeboorte. Heere, mag het dan vallen in een weltoebereide aarde. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Maar tegelijk hebben uw kinderen dat ook niet minder nodig, Heere. Ook als de ontvangen genade soms allemaal weer zo donker kan zijn. Dat het alles weer zo koud en zo kil in ons hart en leven geworden is. Als alles voor ons gevoel misschien wel op een grote afstand is komen te staan. Zult gij ons uit de dood niet ter leven doen? Heere, dan bent u toch die God die altijd weer terugkomt op uw eigen werk. Want u bent de Alpha en de Omega. U bent de eerste en de laatste. U bent toch die God van wie wij elke dienst belijden. Dat u niet zult laten varen het werk van uw handen. En daar is uw werk toch ook aan te herkennen, Heere, dat u er altijd op terugkomt. Mag het dan ook deze middag zo zijn. Dat u dan ook uw woord als een toetssteen wilt gebruiken, Heere, maar ook voor uw kinderen. Dat ze daarin ook hun hart en leven verklaard mogen weten. Als uw werk ook daarin mag schitteren. En als het ons ontbreekt, Heere, daaraan aan dat werk van u in ons hart en leven. Heere, dat het ons dan ook juist mag verbinden, ook aan uw genadetroon. Met dat oude gebed van Psalm 84, mijn hart roept uit, tot God die leeft, die ook aan mijn ziel het leven geeft. En dat wilt u toch juist hier doen, Heere, in de kerk, in uw heiligdom, of in deze werkplaats van uw Heilige Geest. Heere, mag het dan vanmiddag ervaren worden, dat u de levende God bent, en dat u ook een arm hebt met macht. En dat er voor u geen hopeloze gevallen bestaan. Want Heere, bij u is er een volheid van zalig worden. En voor u is er niemand onbereikbaar. Uw hand reikt toch tot in de diepste diepten. En al zouden we weggezonken zijn in de diepte van de zee. Of verstrikt liggen in een of andere zonde. Uw hand weet ons toch overal te vinden. O Heere, raap u ons dan op. En bezoek u ons toch met uw heil. En bezoek u ons toch met uw zegen. En dat we zo vanmiddag mogen ervaren dat u kennelijk in ons midden bent. En dat u zaligmakende kracht van uw woord wil doen laten uitgaan. Zou u zo een gezegende dienst willen schenken hier in de kerk, maar ook als we thuis mogen meeluisteren. Zegent u ieder die een taak heeft ook in deze dienst. We bidden voor de koster, voor de organist, voor degene die de techniek verzorgen. We bidden ook voor degene die op onze kinderen mogen passen. Wil u ook hen helpen en zegenen. Gedenkt u de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen. De broeders van de kerkvoogdij. Heere, gaat u zo toch heel de gemeente door. Ga niemand van ons voorbij. Maar woon en werk toch in onze harten en levens. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Opdat uw koninkrijk ook in ons midden zal komen en ook al meer en meer ook een gestalte mag krijgen. En dat ook uw kinderen mogen opwassen in de kennis en in de genade van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegent u zo alle arbeid, Heere, die ook in uw naam verricht mag worden, als we het bidden ook voor het werk van zendingen en van evangelisatie. En Heere, dan willen we ook in het bijzonder bidden ook om een zegen. Ook over al die folders die er ook in de achterliggende weken verspreid zijn in Dokkum. Ook als er morgen daar de Koningsdag zal worden gehouden. Als heel de stad ook in afwachting is van de komst van de aardse koning. Maar als het toch ook een eenvoudige folder is verspreid, Heere. Met daarop een boodschap over de komst van de koning der koningen. En Heere, dan weten we alle dat u maar één woordje nodig hebt. Een eenvoudige regel uit die folder, dat kan toch al genoeg zijn. de aardse koning dat bezoek, dat zouden we nog kunnen missen. Maar Heer, als we altijd aan de allerhoogste koning voorbij leven, dan zullen we toch ook eenmaal voor hem gesteld worden. Op die grote dag als uw witte troon, daar zal staan op de wolken des hemels. En we alle gedagvaard zullen worden voor uw troon. O Heer, dan, als dat het dan de eerste keer zal zijn dat we oog in oog met u zullen staan, dan zal het eeuwig mis zijn. Maar nu komt u nog. En voor uw komst als rechter bent u gekomen als de zaligmaker der wereld. En klopt u nog, Heere, op de deur van zondaarsharten. Maar u komt straks weer, u komt, hij komt om de aarde te richten. Heere, dat we dan bereid zullen zijn. En dat geldt niet alleen voor de mensen in Dokkum, dat geldt voor ons allen net zo goed. Dan hebben we toch allemaal hetzelfde nodig. Uw genade, die ons hart verandert en bekeert. Zou u daarin ook ons koninklijk huis willen gedenken? Ook als de koning dan morgen deze kant op hoopt te komen om hier zijn verjaardag in Friesland te gedenken. Heren, dat zou toch het allergrootste geschenk op zijn verjaardag zijn. Dat u ook in zijn hart zult wonen en werken. En dat ook hij zijn knieën en zijn hart mag buigen voor u, die toch de koning der koningen bent en de Heere der Heren. Dat u willen geven dat ook morgen alles in goede orde zou mogen verlopen. En dat boven alles, Heere, door alles heen toch uw werk ook gezien mag worden, ook in het koninklijk huis, zoals dat ook in de voorgeslachten zichtbaar mocht zijn. En dat u dan die genade uit het voorgeslacht, dat u dat die gouden draad nog zou willen doortrekken tot in het late nageslacht. Zo leggen we alles voor u neer, Heere, ook heel deze dienst. U weet wat in ieder nodig heeft, wil u ons helpen en zegenen, bij het luisteren en bij het spreken. Dat er zo in alles onze ogen op u gericht mogen zijn, en dat onze verwachting alleen van u zal zijn. En dat u zo ook deze middag het alles vol wilt maken met uzelf. En dat de lofzang uit Sion's zalen, uit deze Sionskerk ook deze middag, mag opklimmen tot u, vanuit onze harten, in stil ontzag. Heren, wij vragen dat alles van u, in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Johannesevangelie, Johannes 3, en daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 16. Dus Johannes 3, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing voor deze middag.
Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Dan lezen we nu uit de Dordtse leerregels, het derde en vierde hoofdstuk, de artikelen 11 tot en met 13. Waar het gaat over het wonder van de wedergeboorte. Dus de artikelen 11, 12 en 13 van onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4. En daar lezen wij in artikel 11 voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hen werkt. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. En vermurven, dat betekent zacht maken, week maken. Hij besnijdt dat onbesneden is. En in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden, nieuwe eigenschappen. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. En die boos was, die slecht is, die verkeerd was, dat die goed wordt. En die niet wilde, nu met de daad, dus daadwerkelijk wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading, dat wil zeggen een zachte aandrang of door aanprijzing, of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Dewelke, naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in die ratte God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Tot zover ook de woorden van de Dordtse leerregels. Naar aanleiding hiervan staan we vanmiddag stil bij het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de wedergeboorte. Drie gedachten. Eerst staan we stil bij de inhoud van de wedergeboorte. Dat is artikel 11. Vervolgens letten we op het geheim van de wedergeboorte. Dat is artikel 12. En in de derde plaats staan we stil bij de zekerheid van de wedergeboorte. En dat is artikel 13. Dus het gaat vanmiddag over het wonder van de wedergeboorte. De inhoud van de wedergeboorte. Het geheim van de wedergeboorte. En de zekerheid van de wedergeboorte. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 33. Het vijfde vers: geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoge bevel van z'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En wat er verder volgt in de versen 5 en 9 van Psalm 33. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerfvoogdij. En deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zal wij dus nu zingen van Psalm 33, de versen 5 en 9. het wonder van de wedergeboorte. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de inhoud van de wedergeboorte. Vervolgens letten we op het geheim van de wedergeboorte. En in de derde plaats staan we stil bij de zekerheid van de wedergeboorte. Gemeente, in het Engelse plaatsje Everton ligt de wat onbekende dominee John Berridge begraven. Dat was een Puriteinse dominee uit de 18e eeuw. En op zijn grafsteen staat een vraag. En wel deze vraag: lezer, bent u wederom geboren? En direct erachteraan staat er nog iets bij: er is geen zaligheid zonder nieuwe geboorte. En als we zo dan vanmiddag in onze gedachten, als het ware een blik slaan op die grafsteen van die onbekende Engelse dominee, dan komt die vraag vanmiddag ook tot ons. Bent u wederom geboren? En ben jij wederom geboren? En ik? Over die vraag gaat het vanmiddag. En nu is er vanmiddag niemand in de kerk die kan zeggen: nou, daar heb ik geen boodschap aan die vraag. Die vraag gaat mij niet aan. Want Jezus heeft zelf gezegd: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Van nature, dan staan wij allemaal ingeschreven in het geboorteregister, in het bevolkingsregister van stad, verderf. En nu is het alleen maar door het wonder van de wedergeboorte dat we daar kunnen worden uitgeschreven. En dat we kunnen worden ingeschreven, met eerbied gesproken, in het bevolkingsregister van het Nieuwe Jeruzalem. En daar gaat het vanmiddag over, gemeente. En meer dan eens hebben onze Dordtse vaderen in dit derde en vierde hoofdstuk ons al gewezen op de noodzaak van de wedergeboorte. Niet voor niets zijn ze dit hoofdstuk begonnen door ons te wijzen op de grote gevolgen van de zondeval. Na de zondeval is een mens geestelijk gezien niet meer gezond, zoals Pelagius dat leerde. En na de zondeval is een mens ook niet geestelijk ziek, wat de remonstranten leerden. Maar na de zondeval zijn wij van nature allemaal geestelijk dood. En wat is er dan nodig? Nou, als de dood daar zijn intrede, om het zo te zeggen, heeft ingedaan, dan is er echt nieuw leven nodig. Dan is er een nieuw begin nodig bij God vandaan. Kijk, als je nou een oud huis hebt of een vervallen huis, daar kun je allemaal nog gaan opknappen en renoveren. Daar kun je nog weer wat moois van gaan maken. En sommigen van u, die weten daar ook alles van. Maar aan dat hart van ons, daar valt niks aan op te knappen. Aan dat hart van ons, daar valt niks aan te restaureren. Er is een nieuw begin nodig, gemeente. En dat is niet alleen nodig, maar dat is gelukkig ook mogelijk. En met allerlei verschillende woorden wordt dat wonder van de wedergeboorte niet alleen in de Bijbel, maar ook in deze drie artikelen onder woorden gebracht. Dus als onze Dordtse vader hier bijvoorbeeld spreken over de ware bekering, of over nieuwe schepping, of over levendmaking, dan bedoelen ze met al die verschillende woorden elke keer hetzelfde wonder van de wedergeboorte. En misschien is er vanmiddag wel iemand naar de kerk gekomen en die zegt van: ja, dat is nu juist mijn grote worsteling. Dat is nou de grote vraag van mijn hart. Hoe kun je nou echt weten of je wederom geboren bent? En wat gebeurt er nou eigenlijk hier van binnen als Gods woord met kracht je raakt? Zoals we dat de vorige keer hebben gehoord, dat het zaad van het evangelie niet wordt weggepikt door de vogeltjes en dat het niet wordt verstikt door de doornen en door de distels. Maar dat het mag vallen in die wel toebereide en goede aarde. En dat die roepstem van het evangelie dus niet uitwendig blijft en bij de oorpoort blijft steken. Maar dat het woord zo door de kracht van de Heilige Geest mag indalen tot in het binnenste van je hart. En waar dat woord ook je hart verandert en vernieuwt. Nou, we zullen samen wel vanmiddag gaandeweg de preek ontdekken, gemeente, dat deze artikelen nou al die antwoorden geeft, ook op de vragen die ik net even heb opgeroepen. En heel duidelijk beginnen onze Dordtse vaderen dan in artikel 11 met de vraag, wat houdt die wedergeboorte nou in? En dan gaan ze aan ons uitleggen hoe dat de wedergeboorte ons hele mens zijn verandert. En dan wijzen ze ons op drie dingen. Allereerst op ons verstand. En vervolgens op ons hart. En als laatste op onze wil. Dus dat zijn de drie punten die hier terugkomen in artikel 11. En laten we dat eens met elkaar langslopen. Dan beginnen ze dus bij ons verstand. En dan zeggen ze ons verstand, dat wordt door de Heilige Geest in de wedergeboorte verlicht. Nou, we weten allemaal, licht dat staat tegenover duisternis. Van nature dan is ons verstand verduisterd en dan zijn we allemaal geestelijk zo blind als een mol. Paulus, hij schrijft in een van zijn brieven, de natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die van Gods geest zijn. En voor de helderheid, als we het dan hier hebben over ons verstand, dan heeft dat natuurlijk hier niks te maken met ons leerniveau of met ons IQ. Soms kan het gebeuren dat mensen heel intelligent zijn, maar dat ze nog nooit iets van Gods woord met hun hart hebben begrepen. En anderen die soms best wel wat moeite hebben om op school een beetje mee te komen, dat zij het wel en met hun hart mogen verstaan. En hoe kan dat? Wat maakt dat verschil dan? Nou, dat heeft alles te maken met, zoals het hier staat, de krachtige verlichting door de Heilige Geest. En als Hij je verstand gaat verlichten, dan ga je ineens dingen zien die je daarvoor niet zag. Je zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen zeggen, de woorden uit de Bijbel, die krijgen dan inhoud voor je. Die woorden, die worden dan zaken voor je. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Je hebt al zo vaak gehoord, ook in de kerk, het leven is een damp. Het leven is zo voorbij. En dan ineens, dan ga je het zien. Mijn leven is een damp. En ik ben op reis naar Gods rechterstoel. En ik weet niet hoe vaak heb je hier in de kerk gehoord dat de zonde zo God onterend is. En dan ineens, dan ga je dat zelf ook inzien. Het God onterende en het zielsverwoestende van de zonde. En misschien heb je wel lang gedacht dat je eigenlijk toch nog wel gewillig was om zalig te worden. En dan ineens, dan ga je zien en ontdekken wat er nou werkelijk leeft in je hart. Aan verzet, aan vijandschap, aan weerstand en aan onwilligheid. En zo vaak ging het in de preek over de rijkdom van Christus en over de heerlijkheid van de zaligmaker. En je hoorde dat allemaal wel, maar je zag het niet. Tot dat moment waarop de Heilige Geest je verstand verlichtte en de schellen van je ogen mochten vallen. En dat die ene weg tot de zaligheid, waar je hart zich eerst zo aan stootte en soms ook zo aan kon ergeren, dat nou ineens een heerlijke weg en een begeerlijke weg voor je wordt. Ik denk aan die man die dat tegen zijn vrouw zei. De Heilige Geest die had zijn verstand verlicht en zijn ogen geopend. En hij zei, vrouw, het lijkt wel of we een nieuwe Bijbel hebben. En het lijkt wel of de dominee heel anders spreekt. Maar zijn vrouw die zei, nee, maar zo is het niet. Je hebt nieuwe ogen gekregen en je hebt nieuwe oren gekregen. Je leest nou anders en je luistert nu anders. Dat gebeurt dus als de Heilige Geest ons verstand verlicht. En wat gebeurt er nog meer? Nou zeggen onze Duitse vaderen niet alleen het verstand wordt verlicht, maar er gebeurt ook wat met ons hart. Ons hart wordt door de Heilige Geest geopend. En dat is ook al misbaar nodig. Kijk, de remonstranten, die leerden dat de grootste barrière om zalig te worden, dat hier in je bovenkamer zat. Dat zou je verstand zijn. Maar zij dus als de Heilige Geest dat verstand gaat verlichten, dan komt dat verder ook allemaal wel goed. Nee, zeiden onze vaderen, dat verstand dat moet wel verlicht worden, maar dan moet het toch nog wel, dan moet het nog wel verder komen. De pijl die ligt verder. Dan is het ook zo onmisbaar nodig dat de Heilige Geest met zijn kracht ook doordringt tot in de binnenste delen, tot op de bodem van je hart. En waarom is dat nodig? Nou, dan denk ik even aan een preek van de Engelse dominee John Flavel. Hij zegt in die preek van nature zitten er wel 6 grendels op ons hart. Die ervoor zorgen dat ons hart potdicht voor God blijft. En die ervoor zorgen dat ons hart in bezit blijft van de Satan. Maar liefst 6 grendels. U zegt, wat zijn dan die grendels? Hij ligt er toe in die preek. Hij wijst dan op de grendel van ongeloof. De grendel van hoogmoed. De grendel van onwetendheid. De grendel van onze liefde tot de zonde. Hij zit ook over de grendel van inbeelding. Dat je je misschien wel inbeeldt dat je genade hebt, terwijl dat helemaal in werkelijkheid niet zo is. En de laatste grendel, dat noemt hij, dat zijn allemaal vooroordelen die er in je hart kunnen zijn tegen Gods heiligheid. Dus, van nature dan is ons hart gesloten. En het is niet alleen gesloten, maar er zitten dus zelfs nog 6 grendels op. En Bunyan, hij schrijft het er toch zo ook over in de Heilige Oorlog. Als dat mensziel in de handen van de duivel is gevallen. En als prins Emmanuel er dan aankomt om opnieuw de stad te gaan innemen. Wat gebeurt er dan? Dan worden de poorten gebarricadeerd. Dan timmeren ze er nog een paar extra grendels op. Het verzet en de weerstand en de vijandschap in mensziel tegen Christus is zo groot. Maar nu mogen we vanmiddag horen dat de almachtige kracht van de Heilige Geest daar gelukkig ver bovenuit gaat. Want dat wordt hier vanmiddag beleden. Hij opent het hart dat gesloten is. En dan zouden er geen 6 grendels op zitten, maar 1000 grendels, dat maakt niet uit. De Heilige Geest, hij schuift die grendels 1 voor 1 allemaal weg. En wat doet hij nog meer? Hij vermurft dat hart is, staat er. En dat betekent dus heel eenvoudig, hij maakt dat koude, harde, dode stenen hart zacht en week. Nou, we weten allemaal, als je een steen van de hand pakt, een steen die is hard, letterlijk hard, koud, houd zo'n steen maar eens onder de kraan, dan gebeurt er niks, al het water dat spat er direct weer vanaf. Maar als die steen nou eens zo zacht en zo week gemaakt zou worden als een spons, en die hou je onder dat water, dan gebeurt er wel wat. Dan ketst dat water er niet meer op af, maar dan zuigt die spons zich helemaal vol met dat water. Wordt hij daar helemaal van doortrokken? Hij vermurft dat hart is. En er staat er ook nog bij, hij besnijdt dat onbesneden is. Wat betekent dat? Dan mag u denken aan die preek die Stefanus hield voor het Sanhedrin, vlak voordat hij werd gestenigd. En waarin hij tegen die vrome lieden van het Sanhedrin zei, jullie zijn onbesneden van hart en van oren. Al die vrome lieden, ze waren natuurlijk allemaal letterlijk besneden. Ze droegen allemaal het teken van het verbond. Maar dat was allemaal buitenkant. Stefanus zei, dat moet hier veranderen. Je hart moet worden geopend en je oren die moeten worden geopend. En dat gebeurt dus bij de wedergeboorte. Dan wordt het verstand verlicht. Ons hart wordt geopend. En onze wil, dat is het derde, die wordt vernieuwd. We lazen het, de Heilige Geest, hij stort nieuwe hoedanigheden, nieuwe eigenschappen uit in die wil. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat heel die wil veranderen. Van nature is die wil van ons dood. Maar dan wordt die wil levend. Van nature is die wil van ons boos. Dat wil zeggen, die is helemaal door en door slecht en verkeerd. Maar dan wordt die wil goed. En die onwillige wil van ons, die wordt dan gewillig. En die wil van ons, die altijd zo wederspannig is, die altijd zo tegendraads is, die wordt dan gehoorzaam. En dat niet met tegenzin, maar van harte. Dan ga je de Heere van harte zoeken en dan ga je de Heere van harte dienen. Uw volk zal immers zeer gewillig zijn, zegt Psalm 110, op de dag van uw heerkracht. Ja, zegt iemand, maar hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, hier wordt dat door onze Duitse vader eigenlijk maar even heel kort aangestipt. Een paar artikelen verder, in artikel 16, gaan ze er straks nog veel dieper op in. En dan zullen ze ook nog meer uit gaan leggen. Hè? De Heilige Geest, hij breekt die wil niet. En de Heilige Geest, hij dwingt die wil ook niet. Maar de Heilige Geest, hij gaat die wil, hij gaat dat buigen. Hij gaat die wil neigen. Vol van liefde en vol van kracht. En een prachtig voorbeeld daarvan kun je vinden in de Bijbel, in het leven van Saulus van Tarsus. O, de Heere die had hem daar gearresteerd, op de weg naar Damascus. En een van de eerste dingen die Saulus van Tarsus dan gaat vragen, dat is, Heere, wat wil gij toch dat ik doen zou? Dan gaat er een streep, dan gaat er een kruis door je eigen wil. En je gaat willen wat God wil. Je krijgt lief wat God lief heeft, dat is de heiligheid. En je gaat leren haten wat God haat, dat is de zonde. En het draait niet meer langer in je leven om je eigen ik en om al je eigen verlangens en gevoelens. Maar God komt bovenaan te staan. En Gods eer komt bovenaan te staan in je leven. En dat wordt zichtbaar in de vrucht. En daar eindigt artikel 11 mee. Dat je wil dan zo veranderd is, dat hij als een goede boom ook goede vruchten gaat voortbrengen. Dus dat nieuwe leven dat uit God is, dat komt altijd openbaar in de vrucht. En daar kan soms wat tijd overheen gaan, maar vroeg of laat dan wordt dat zichtbaar, gemeente. Denk maar eens aan Nicodemus, over wie wij lazen in de schriftlezing. En Johannes 3, dan komt hij midden in de nacht tot Jezus uit vrees voor de Joden. Maar als je dan weer een paar hoofdstukken verder bent, en als je dan ziet dat dat onderwijs van de zaligmaker wortel geschoten heeft in zijn hart, dan gaat hij zelfs openlijk in een vergadering van het Sanhedrin voor Jezus van Nazareth opnemen. En op de namiddag van Goede Vrijdag, waar al de discipelen behalve Johannes achter gesloten deuren waren weggekropen, omdat ze bang waren dat zij ook moesten sterven net als Jezus, dan zien we daar Nicodemus midden op de dag. Dan vreest hij ineens niemand meer, maar dan is hij daar midden op de dag met Jozef van Arimathea om het lichaam van Jezus van het graf af, van het kruis af te halen. En om Jezus te begraven daar in dat graf. Dan komt het dus in zijn leven openbaar. Dan wordt de nachtdiscipel een zogenaamde dagdiscipel, dat het openbaar komt bij wie hij hoort. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het geheim van de wedergeboorte. En dan is het heel mooi, gemeente, als we dan verder lezen in artikel 12. Met in ons achterhoofd wat we dus net hebben gehoord over wat de Heilige Geest in de wedergeboorte doet met ons hart en met ons hoofd en met onze wil. Dat we dan zien dat ze hier in artikel 12 dat grote wonder nog eens gaan bezingen. En dat doen ze met allerlei beeldende taal. Hoor maar eens wat ze zeggen. Dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Bijbel gesproken wordt. En inderdaad, op tal van plaatsen in de Bijbel, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament, kom je al die verschillende woorden, waarmee dus dezelfde zaak wordt bedoeld, tegen. En al die verschillende woorden brengen iets onder woorden van het geheim van de wedergeboorte. En al die woorden, die maken ons één ding duidelijk. Wedergeboorte, dat is een daad van God. Een Godsdaad. Daar komt dus helemaal niks van de mens bij kijken. Daar komt ook helemaal niks van de mens voor in aanmerking. En u begrijpt wel, het is natuurlijk niet voor niets dat onze Dordtse vaderen daar zo op hameren elke keer ook tegenover de remonstranten. Zij zochten altijd weer iets in de mens te leggen. En we moeten heel eerlijk zeggen vanmiddag, dat sluit dan ook aan bij de remonstrant die er ook leeft in ons eigen hart. Wat dat betreft hoeven we vanmiddag niet boven die remonstranten te staan, want hoe vaak doen wij niet precies hetzelfde. Ook ons hart wil het met eerbied gesproken zo graag op een akkoordje gooien met God. Samenwerken. God doet wat en ik doe wat. Nee, zegt artikel 12. God werkt die wedergeboorte zonder ons, in ons. God doet dat helemaal en God doet dat alleen. En daarmee is dat nieuwe leven, die wedergeboorte, ook echt iets nieuws. Dat komt dus niet bij de mens vandaan. Dat komt echt helemaal alleen bij God vandaan. En hoe werkt de Heer dit? Nou, de Heilige Geest is altijd de geest van het woord. Het woord is het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient. En u staat hier, het is niet door middel van de uiterlijke prediking alleen. En dat hebben we de vorige keer al gehoord. Het woord moet niet alleen tot onze oorpoort worden gebracht. Dus juist de Heilige Geest die ervoor zorgt dat het woord daar komt waar geen enkele voorganger het kan brengen, namelijk in ons hart, hier van binnen. En zeggen onze Dordtse vaderen, dat is ook niet een kwestie van aanrading. En wat is dat? Nou, de remonstranten die leerden dat er eigenlijk een soort zachte aandrang in ons leven nodig was. Dat voor een mens wel genoeg zou zijn. Om dan vervolgens uit jezelf te gaan geloven en om jezelf te gaan bekeren, dan zou je bij wijze van spreken alleen maar even een duwtje in de rug nodig hebben, het laatste zetje nodig hebben. Een goed advies, een goede aansporing, en dan zou het wel vanzelf gaan. Maar wat is dat ten diepste een arme leergemeente, waarin uiteindelijk ook weer de dood staat van de mens wordt geloogend. En wat ben ik blij dat dat niet waar is. Want als dat waar zou zijn, dat wij met een duwtje in de rug er wel zouden komen, dan zou de hemel leeg blijven. Iemand zei heel treffend, Gods geest raadt niet aan, maar Gods geest raakt mensen aan. En kijk gemeente, dan gaat er wat gebeuren. En dan gebeurt er iets wat geen mens ooit meer kan tegenhouden. Want het werk van de Heilige Geest, dat is immers onwederstandelijk. Daar kan geen mens tegenhouden. Waar hij werkt, zal niemand dat keren. En ja, dit is alweer een strijdpunt met de remonstranten. Volgens de remonstranten kon een mens niet alleen meehelpen met Gods genade, maar zeiden ze, een mens kan Gods genade ook best wel tegenhouden, weerstaan. Alsof het dus in onze eigen macht zou liggen, dat wij daarin de laatste beslissing hebben, dat wij daarin het laatste woord hebben, of je nou bekeerd wordt of niet, of wederom geboren wordt of niet. Maar wat is dat een dwaasheid, gemeente? Wat is dat een dwaasheid? Want dan zou dat betekenen dat een mens machtiger zou zijn dan God. Dan krijg je eigenlijk een machtige mens en een machteloze God. En onze Duitse vaderen, ze gaan hier vanmiddag juist precies het tegenovergestelde beleiden. Als de Heilige Geest in je hart aan het werk is, dan is niemand in staat om dat tegen te houden. En dan is dat niet aan ons, dan is dat niet onze keuze om bekeerd te worden of niet, of om wederom geboren te worden of niet. Gelukkig niet. Het wordt wel eens vergeleken met de weeën van een vrouw vlak voor de geboorte. Nou, alle moeders vanmiddag in de kerk, die weten dat kun je niet meer tegenhouden. Dat is niet tegen te houden. En zo is dat ten diepste voor een kind in de geboorte ook. Daar kiest dat kind niet zelf voor. Daar heeft dat kind niet zelf de hand in. Nee, helemaal niet. Zo'n kind wordt geboren. Nou, en om dat grote wonder vanmiddag te onderstrepen, wat hier in artikel 12 Gods werk door onze vaderen bezongen. En ze zingen, maar deze wedergeboorte is een geheel bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Hoort u dat? Je zou wel zeggen, onze vaderen ze struikelen hier haast in verwondering over al die woorden die ze hier zo na elkaar opsommen om dat grote wonder van de wedergeboorte te bezingen. En daarom heb ik onze tweede gedachte ook genoemd, het geheim van de wedergeboorte. Want kijk gemeente, welke woorden je er ook nog allemaal aan zou kunnen toevoegen, het blijft uiteindelijk maar stamelen. Wij krijgen dat niet helemaal in de vingers. En daarom staan hier ook al die bijvoeglijke naamwoorden. Bovennatuurlijk, zeer krachtig, zeer zoet, wonderlijk, verborgen, onuitsprekelijk. En om dat nog ietsje duidelijker te maken, maken onze vaderen er ook nog eens een vergelijking bij. En dan zeggen ze, de kracht die de Heer nou in de wedergeboorte laat zien en die hij daarin aanwendt, die kracht is niet minder groot dan diezelfde kracht die de Heer heeft gebruikt bij de schepping van de wereld of bij de opwekking uit de doden. En wat is dat een treffende vergelijking? Want bij de schepping kun je dat inderdaad zien. De Heer, hij geeft echt wat nieuws, wat er van tevoren niet was. En bij de schepping hoefde de Heer daar maar één woordje voor te spreken. En daarom zongen we dat ook vanmiddag. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. En zijn wil gebiedt en het wordt er stond. En dan zouden we zelfs vanmiddag nog mogen zeggen dat het wonder van de wedergeboorte eigenlijk nog veel groter is dan het wonder van de schepping. Of het wonder dat er dode mensen weer tot leven kwamen. Want kijk, bij de schepping was er niemand die tegenwerkte. Was er niemand die zijn hakken in het zand zette. En dat geldt voor de opwekking van de doden ook. Lazarus en dat dochtertje van Jairus, die werkten niet tegen. Maar wij werken van nature wel tegen, gemeente. Want al zijn we dan dood, geestelijk dood, wij zijn wel actief dood. Wij zijn actief in ons verzet tegen God en tegen vrije genade alleen. Nou, en daarom is dus ook dat krachtige en bovennatuurlijke werk van Gods geest nodig. Om ons op de knieën te brengen. Om ons als het ware helemaal uit te schudden. Dat we helemaal niets meer overhouden. Dat we alles kwijtraken. Al onze eigen mogelijkheden en eigen gerechtigheden. Om het nou eens van de Heere alleen. En om het nou eens van zijn genade alleen. En van zijn Christus alleen te gaan verwachten. Toen een paar jaar geleden op de oudere catechisatie met elkaar het boek van Boston lazen, de viervoudige staat. Toen kwamen we ook dat hoofdstukje tegen, hè, over de bijlslagen die hij dan noemt, die er nodig zijn. En u weet, als je met een bijl hout aan het kloven bent, dan komt zo'n bijl met een harde klap op dat houtblok terecht. Dat is nou dat krachtige werk. Waarover het hier gaat, wat nodig is om ons los te kappen, om ons los te slaan van die oude Adam. Een zeer krachtig werk. En tegelijk staat erbij, het is ook zeer zoet. En dan zou ik vanmiddag iedereen die daarvan maar weten, daarin ook toch tot getuigen kunnen aanroepen. Dan zou iedereen dat toch kunnen beamen, die dat ook zo heeft mogen ondervinden. Dat het waar is wat we lezen in Jeremia 31. Waar de Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En hoe trekt de Heere dan? Doet hij dat dan met ijzeren en stalen kabels? Nee, zegt Jeremia, hij trekt met koorden van goede tierenheid. En bij Hosea zegt de Heere, ik trok ze met touwen der liefde. Dat zijn liefde je te sterk wordt. Want dat is uiteindelijk het punt, gemeente, waar de grootste vijand het moet gaan opgeven. Tegen zijn liefde is die vijandschap dan niet meer bestand. Eén druppeltje van die liefde is dan genoeg om dat harde hart week te maken. Eén druppeltje is dan genoeg om al die vijandschap en weerstand in je hart weg te nemen. En je hart voor deze koning in te winnen. En dat je bereid wordt om voor hem te gaan leven. En welke woorden je er ook verder nog aan zoekt te geven, gemeente. Uiteindelijk is het precies zoals het hier staat. Wonderlijk. Verborgen. Onuitsprekelijk. Eigenlijk is het beter te ervaren in je hart dan allemaal te verklaren en in woorden te vatten. En dan tenslotte, zo aan het einde komen van artikel 12, dan zien we dat onze vaderen dan ons nog op twee dingen gaan wijzen. En we hebben net gehoord, de wedergeboorte, dat is Gods werk in ons, zonder ons. Onze wil doet daarin totaal niet mee, alles van ons valt er buiten. Maar, zeggen onze Duitse vaderen, nu gaat er in dat wedergeboren hart wel wat gebeuren. En ik kan dat niet beter zeggen dan met een heel mooi citaat wat ik tegenkwam van Jonathan Edwards. Hij vatte dat eens heel mooi samen. Hij zei, wij worden wederom geboren door de Heilige Geest. Maar, zei hij, de Heilige Geest gelooft niet voor ons. Met andere woorden, de Heilige Geest, die gelooft niet in plaats van ons. Nee, zei hij, dan gaat dat wedergeboren hart, die gaat dat dan zelf doen. Dat hart gaat geloven door de Heilige Geest, door zijn kracht. Dus nog een keer, Edwards zei, wij worden wederom geboren door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die gelooft niet voor ons. Dat gaat dat wedergeboren hart dan zelf doen. Geloven door de kracht van de Heilige Geest. Nou, en dat staat hier vanmiddag. En dan zeggen ze erbij, zo is het met de wil ook. Als die onwillige en weerbarstige wil van ons dan door Gods Geest wordt vernieuwd en wordt aangeraakt, dan gaat die wil zelf ook werken. Dan gaat die wil ook willen wat God wil. Nou, en daarom kan artikel 12 ook met die woorden eindigen. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Dus niet als een daad van de mens zelf, maar als een vrucht en door de kracht van het werk van de Heilige Geest. En dan kom je eigenlijk uit bij de Filippenzenbrief. Waar Paulus dat ook al tegen de Filippenzen heeft gezegd. Werkt u zelfzaligheid met vrezen en met beven. Want het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan ben ik tot bij de derde gedachte. Maar laten we dan eerst met elkaar zingen. Van Psalm 18. De voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. O God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Is de voorzang van Psalm 18. Het wonder van de wedergeboorte. We hebben iets gehoord over de inhoud en het geheim van de wedergeboorte. En dan nu nog de laatste gedachte, zekerheid van of over je wedergeboorte. En vergeleken bij artikel 11 en 12 is artikel 13 dan best wel klein, gemeente. Maar je zou kunnen zeggen dat kleine artikeltje 13 is toch ook weer groot van inhoud. Want onze Duitse vaderen maken daarin twee hele belangrijke en hele pastorale opmerkingen. Als ze hier zeggen, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Met andere woorden, we hebben het vanmiddag wel over een wonder. Niet voor niets zo wat te spreken over het wonder van de wedergeboorte. En je kunt proberen daar woorden aan te geven. Je kunt proberen om dat wonder onder woorden te brengen, zoals onze vaderen dat ook hebben geprobeerd te doen in artikel 11 en 12. Maar van elk wonder geldt het uiteindelijk, het is niet helemaal te verklaren. Het is niet helemaal te begrijpen en in de vingers te krijgen, want anders dan zou het ook geen wonder zijn. Het blijft een geheimenis. Uiteindelijk blijft het een geheimenis hoe dat de Heilige Geest een dode zondaar levend maakt, tot het leven roept en met Christus verenigt. Dan gaan we even terug naar de schriftlezing, Johannes 3. Want het is zo niet voor niets geweest dat de Heer Jezus tegen Nicodemus sprak over het werk van de Heilige Geest. En daarbij ook de vergelijking maakte met het werk van de Heilige Geest en de wind. En toen zei de Heer Jezus daarover, over die wind, je hoort zo'n geluid. Dus je hoort het wel. Je ervaart die wind ook, maar je weet niet van waar die komt en ook niet waar die heen gaat. Met andere woorden, het werk van de Heilige Geest, dat is vrij en dat is soeverein. En dat zet ons dan vanmiddag ook op onze plaats. Dat mag ons vanmiddag wel heel bescheiden maken. De Heere die laat zich niet narekenen. En hoewel er altijd bepaalde punten in het geestelijk leven zullen terugkomen, zoals ellende, verlossing en dankbaarheid, gaat de Heere daarin met een ieder van zijn kinderen ook weer een eigen weg. Dus daar kun je niet zomaar een systeem van gaan maken, een schema. En doe je dat wel, dan doe je niet alleen de Heere ernstig tekort, dan tast je toch de soevereiniteit van de levende God aan. Maar dan loop je ook het gevaar dat je jezelf en ook andere mensen in je nabije omgeving in het donker brengt. En in het donker houdt. Want wij kunnen en mogen de Heere de weg niet voorschrijven. En heel nuchter merken onze vaderen dan hierop, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. En dat vraagt de Heer ook niet van ons. Want dan schrijven ze er in één adem achteraan. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. En nu begon ik vanmiddag de preek met die vraag die er stond op die graafsteen van John Berits. Lezer, bent u wederom geboren? Hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je daar dan zekerheid over hebben? Nou, dan is het vanmiddag heel leerzaam om te zien, gemeente, welk antwoord onze Duitse vader op die vraag geven. En het is ook heel leerzaam om te zien welk antwoord ze hier niet geven. Het valt ons op dat onze Duitse vader hier in artikel 13 niet zeggen: je moet precies de dag en het uur van je wedergeboorte kunnen aanwijzen, want anders dan is het niks met je. U zegt, zijn er dan geen mensen die wel de dag en het uur van de wedergeboorte weten? Ja, die zijn er inderdaad. Ik denk aan Paulus. Ik denk aan koning Manasse. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Die konden tot op de dag en de datum nauwkeurig vertellen wanneer de Heilige Geest hun hart die wedergeboorte had geschonken. En op bezoek heeft een van onze gemeenteleden mij dat ook wel eens laten zien. Een bijbeltje van iemand van het Godvrezende voorgeslacht, waarin voorin op de eerste bladzijde een naam stond. En daaronder stonden twee datums, de geboortedatum en er stond nog een datum bij. En daar stond bij, in Sion geboren. Dus die vrouw mocht dat ook weten. Wanneer ze niet alleen geboren was, maar ook wanneer ze wederom geboren was. Dus dat kan zeker, gemeente. En toch noemen onze Duitse vaderen dat heel bewust niet. En waarom niet? Heel eenvoudig, omdat Gods woord dat nergens als een eis stelt. Ja, wel het feit van de wedergeboorte, maar niet de tijd, het tijdstip van de wedergeboorte. Ja, zegt iemand, maar dat begrijp ik niet helemaal, want het is toch altijd van tweeën één. Je bent toch of dood of je bent levend, daar zit toch niks tussen. En dat is waar. Van Gods kant bezien is het dood of levend. Is het zwart of wit. Er is geen groot grijs middengebied of tussengebied. Dat kan niet. Maar in de beleving aan onze kant kan dat soms voor je gevoel zo anders zijn. Dat het eigenlijk helemaal niet is terug te herleiden tot één bepaald moment of tot één bepaalde preek. Vind dat je wel moet zeggen, eigenlijk waren er, kan ik in mijn leven wel meerdere momenten aanwijzen. En er zijn wel meerdere preken aan te wijzen waarin ik mocht ervaren dat de Heer mij dingen heeft willen leren. En dat vind je in de Bijbel ook terug, gemeente. Denk maar eens aan die geschiedenis die we tegenkomen in Marcus 8. Daar is een blinde man die wordt door de Heer Jezus genezen. Alleen dat gaat daar op een hele wonderlijke manier. Die man die wordt niet in één keer genezen, maar dat gaat in bepaalde fases dat hij genezen wordt. Eerst krijgt hij een beetje licht terug in zijn ogen en dan zegt hij, ja, ik zie de mensen als bomen wandelen. En dan gaat de Heer hem weer verder genezen. En zoek dat thuis maar eens op, Marcus 8, daar staat een hele mooie kanttekening bij. En die kanttekening, daar lezen wij. En zeg even onze vader in de kanttekening. Ja, de Heer Jezus had die man ook wel zo in één keer kunnen genezen, net als bij Bartimaeus, maar dat heeft hij niet gedaan. Ze zeggen daar, hier heeft hij dat allengskens gedaan, dus geleidelijk aan. Om daardoor af te beelden dat onze geestelijke verlichting allengskens meer en meer geschiet. Dus daar zeggen onze vaderen, het is Gods gewone weg om dat allengskens, om dat geleidelijk aan, van stap tot stap en van trap tot trap, om dat uit te werken. En dat is ook logisch, gemeente, dat Gods gewone wijze van werken is. Want zo is dat in de natuur ook. Er zijn zoveel lijnen te trekken van de schepping naar de herschepping. Heb je ooit een dag meegemaakt dat 's morgens vroeg de zon opging en dat om 6 uur de zon al net zo hoog stond als om 12 uur 's middags? Dat kan toch niet? Zoals de zon in de natuur geleidelijk aan zijn hoogte bereikt. En niet direct in één keer op die middaghoogte staat. Zo is dat in de genade ook. En zeker ook als je van jongs af aan onder het woord bent grootgebracht, is dit vaak Gods gewone weg. Het wordt ook wel eens vergeleken met een huwelijk. Het ene bruidspaar kan het precies vertellen. Nou, daar en daar was het dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Maar er zijn ook heel veel bruidsparen die kunnen dat niet zo direct vertellen. En die zeggen soms van, ja, wij kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. En we zaten bij elkaar op school. En we zaten ook nog eens in dezelfde kerk. En ja, van lieverlee kwam er toch die liefde tot elkaar. En maakt dat uit voor je huwelijk? Helemaal niks. Het is beter als je nu getrouwd mag zijn, dat je dan maar weet dat je met blijdschap en vreugde elkaar lief hebt en dat je bij elkaar hoort. Want dat je misschien precies kunt vertellen hoe wonderlijk het allemaal is gegaan toen je elkaar voor het eerst hebt ontmoet. Terwijl je nu in haat en nijd en twist met elkaar leeft. En daarom formuleren onze Duitse vaderen dit dus ook heel bewust zo, zoals ze dat hier hebben gedaan in artikel 13. Ook al kunnen Gods kinderen niet alles begrijpen. Dat hoeft ook niet. Ze stellen zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met hun hart geloven en hun zalig maken lief hebben. Dat wordt hier dus genoemd als de duidelijkste vrucht van de wedergeboorte. Met het hart geloven en de zalig maken lief hebben. Dat hij de vreugde en de sterkste van je hart is geworden. Daar gaat het om, gemeente. En dan mag het ons vanmiddag niet ontgaan dat onze Duitse vader hier dan in deze artikelen wedergeboorte en geloof heel dicht bij elkaar houden. En dat ze dat zelfs ook aan elkaar verbinden. En dat hoort ook inderdaad bij elkaar. En ze hebben dat al eerder genoemd toen het ging over de vruchten van Gods verkiezing. Dan noemen ze een heel rijtje van vruchten op. En toen hebben we dat ook al gehoord. Heel bijzonder dat ze dan als eerste vrucht noemen het geloof in Christus. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, in bepaalde delen van de kerken van de gereformeerde gezinten worden wedergeboorte en geloof soms helemaal van elkaar losgemaakt. En dan hoor je soms mensen en ook dominees zeggen dat daar wel jaren tussen kan zitten. En dan kun je mensen ontmoeten die zeggen dat ze wederom geboren zijn, maar die kennen zelf Christus niet, die weten niet van het geloof in Christus. En toch houden ze zich voor een kind van God. Ja, waarom? Ja, op grond van bepaalde overtuigingen. Op grond van wat tranen. Maar alle verandering is nog geen vernieuwing, gemeente. Iemand zei, als er belangstelling komt voor de dingen van de Heer, dat is mooi, dat is groot. Maar dat is de wedergeboorte niet. Gods woord zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dus bij alle dingen die er veranderd kunnen zijn in je leven, bij alle gevoelens en indrukken die er kunnen zijn, of onrust die er eerder niet was. En ik zeg niet dat je dat allemaal weg moet gooien, maar ik zeg van mij daar wel, maak daar niet een grond van. Wij mogen elkaar geen rust geven en gunnen buiten Jezus Christus. Dat houdt dus heel duidelijk bij elkaar wat Gods woord ook bij elkaar houdt. Wedergeboorte en geloof, die mag je niet van elkaar losmaken. Ook daarvan geldt, wat God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. Nou, en als het dan gaat over zekerheid over de wedergeboorte, en dan zijn wij vaak geneigd om die zekerheid te zoeken in allerlei kenmerken. En dat kan heel nuttig zijn en soms is dat ook heel nodig, ook om allerlei kenmerken te noemen, ook over de wedergeboorte. In een preek hierover noemt de bekende bisschop Ruil wel 8 kenmerken van de wedergeboorte. Ik lees even voor. Afschuw van de zonde. Geloof in Jezus Christus. Heiligheid. Een geestelijke gezindheid. Overwinning op de wereld. Zachtmoedigheid. Vreugde in de genademiddelen. En niet alleen liefde tot God, maar ook liefde en bewogenheid tot je naaste. En het is vanmiddag heel goed en nodig om ons hart daaraan te toetsen. Dat we vanmiddag ook ons hart daarnaast leggen en zeggen, herken ik daar nou ook iets van in mijn eigen leven? En tegelijk blijft het staan wat ik al veel vaker heb gezegd, gemeente. Die mooie uitspraak van Kolbrugge. Hij zei, Gods kind, word niet getroost met een handjevol kenmerken, maar met een persoon. De zekerheid van je geloof of van je wedergeboorte, dat krijg je niet door alleen maar te turen en te kijken in je eigen hart en de kenmerken te tellen. Zekerheid krijg je waar oog en hart gericht mogen zijn op hem. En dan brengt het ware geloof ook zijn eigen zekerheid met zich mee. Want als het levende geloof, het ware geloof, het levend mag zijn, dan weet je dat ook. En dan is die vraag ook even weg. Hè? Dan vraag je dat jezelf ook niet meer af. Heb ik nu wel een ware geloof? Nou, en tenslotte, als we hier nou vanmiddag nog buiten zouden staan, gemeente. Als je zegt, heel de preek is eigenlijk langs mij heen gegaan, want ik weet niet van die wedergeboorte af. Dan kun je misschien wel een beetje vastlopen op die woordjes die we vanmiddag hebben gehoord. Ja, het is zonder ons in ons. En dat je moedeloos de kerk uitgaat en dan zeg je, zie nou wel, ik kan er eigenlijk zelf ook helemaal niks aan doen. En dan lijkt u vanmiddag het gelijk aan uw kant te hebben. En toch moet ik zeggen, u hebt geen gelijk. Het wordt wel eens zo gezegd, al zijn wij in de wedergeboorte lijdelijk, toch mogen we daar niet lijdelijk tegenover staan. Want juist omdat die wedergeboorte een werk van God is, kun je het krijgen. En dient dat ons dan gewoon uit te drijven tot hem. Van wie wij zongen aan het begin van de dienst, mijn hart roept uit tot God die leeft. En die ook aan mijn ziel het leven geeft. Nou, en dan mag de belofte bij de doop gegeven, daarin zelfs nog eens een hele rijke pleitgrond zijn. Als je ook gedood bent in de naam van de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. En die het zelf heeft beloofd. Ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En u een vlezen hart geven. O, leg je dan toch neer. En met al je zonde en onmogelijkheid. Op dat woord van de belofte. Met gevouwen handen. En met hoop en verwachting van hem. O Heere, zo doet u ook aan mij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo komen we tot u. Ook nu we gekomen zijn aan het einde van deze tweede dienst. Als we vanmiddag maar wat hebben kunnen stamelen, Heere, over dat grote wondere werk van uw Heilige Geest in de wedergeboorte. Als u ons dat verduisterde verstand wilt verlichten. Als u dat gesloten hart van ons wilt openen. En al die grendels één voor één wilt wegschuiven. Maar ook dat u daarin onze wil vernieuwt en heiligt. O Heere, dan kunnen we toch het dat ze vader alleen maar nastamelen. Hoe groot zijn ook daarin uw werken. En juist omdat het uw werk is, Heere, zonder ons in ons. Dan kan het ook voor de grootste van alle zondaren. En als u zegt ik zal, dan lezen we daar toch ook bij in uw woord. En zij zullen. Heere, wil u dan zo ook uw wondere werk uitwerken. Ook in onze harten en levens, van de jongste tot de oudste toe. Opdat wij dat mogen weten, Heere. Wederom geboren te zijn tot een levende hoop. En daardoor door het geloof, door die band van het ware geloof, ook aan Christus verbonden. Van nature leven we in stad verderf, Heere, dan zijn we verloren. En we blijven verloren. Als u het niet verroet, tot in de eeuwigheid, als we daar zouden blijven wonen. Maar Heere, wil u ons dan door de wedergeboorte uitschrijven. Uit dat geboorteregister van stad verderf. Opdat wij in Sion geboren mogen worden. In de Godstad hierboven. Om voor eeuwig de uwe te zijn. Heere, zegen dan zo uw woord aan onze harten. En dat er ook in de harten en levens van uw kinderen, Heere, dan ook werkelijk er zo'n kinderleven mag zijn. Om te leven tot uw eer, om te leven voor uw aangezicht. Mag dat alles zo de rijke vrucht zijn van het woord wat wij gehoord hebben op deze dag. We danken u voor alles wat u gaf, voor uw hulp in spreken en luisteren beide. Uw genadig verzoening over al het onze. Zegent u het uwe en hoort u ons uit enkel genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tenslotte nog met elkaar van Psalm 97. Het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.